Het loopt alweer tegen kerstfeest. En tegen die tijd komen we onvermijdelijk, omdat de traditie het voorschrijft, terecht bijvoorbeeld in Lucas hoofdstuk 2, vers 7, waar staat: en zij baarde haar eerstgeboren zoon en wond hem in doeken en legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg, enzovoorts. En dan komen altijd de bekende vragen weer naar haar eerstgeboren zoon. Eerstgeboren zoon. Nou ja, in Rooms-Katholieke kring is dat problematisch. Want men denkt dat zij geen verdere zonen meer gehad heeft. Dat probleem hebben wij protestanten niet. U weet hoe we dat gedaan hebben. Hè? We hebben alle problemen van het Rooms-Katholicisme aan de kant geschoven en er anderen voor in de plaats genomen. Maar van deze zijn we dan weer af. Eerstgeboren zoon. We hebben ook in de Bijbel enig geboren zoon. Hetgeen toch ook redelijk problematisch is, omdat wij in de Bijbel van oudsher, in het Oude Testament, reeds lezen over de zonen Gods. Dan zijn het er toch meer. En als de Heer Jezus dan ook nog de eerstgeboren is, wie zijn dan die lui die wij bijvoorbeeld in het Oude Testament tegenkomen als zonen Gods? Want die waren er dan toch eerder. Een van de oplossingen van dit probleem is aangereikt in de leer van de drie-eenheid. Dan was de Heer Jezus altijd al de zoon van God en dus logischerwijze de eerste, omdat hij dat van eeuwigheid af al was. Maar ja, dan wordt hij toch hier op aarde geboren en dan heet hij ook ineens eerste of zelfs enige. Kortom, het zijn tamelijk twijfelachtige begrippen. Dit is ook juist, het zijn twijfelachtige begrippen, omdat die woorden in werkelijkheid eigenlijk helemaal in de Bijbel niet voorkomen. Begrijp je me goed? Onze Nederlandse uitdrukkingen, enig geboren en eerstgeboren, zijn woorden die moeten fungeren als de letterlijke vertaling van de Griekse termen die daar gebruikt worden. Maar het neemt niet weg dat ook die woorden niet terecht zijn. Er is namelijk zo, dat heb ik al eens in het algemeen gezegd, vele malen, en ik zeg het nu nog maar eens een keer: enig geboren is in het Grieks mono, één, monogenes, van genao, namelijk genereren of gewoon voortbrengen, hetgeen ook kan zijn geboren worden of iets dergelijks. Zo hebben de vertalers het opgevat. Dan wordt dus genao wordt dan geboren, monogenes, geboren, en mono is één of enig. Dus dan is het enig geboren en heeft men het werk goed gedaan. Men heeft het netjes letterlijk vertaald. Maar het probleem is dat men dat gedaan heeft op grond van de etymologie, de afleiding, om zo te zeggen, van het oorspronkelijke woord. En daar kom je geen stap mee verder. Als er een fout of iets problematisch in zit, vertaal je het probleem mee. En dat is ook wat gebeurd is. Dat is ook wat gebeurd is met de andere uitdrukking, eerstgeborene. Want dat is net zo'n samengesteld woord, proto. En als proto is, dan weet u, dan is de eerste, hè? Het prototype. We kennen uit de Bijbel het proto-evangelie, zo is het genoemd. De eerste keer dat er sprake is van de blijde boodschap. Dat is uit Genesis 3, geloof ik. Het zaad van de vrouw zal het zaad van de slang de kop vermorzelen. Men noemt dat het proto-evangelie. Proto betekent zoveel als eerste, voor eigenlijk. En dus vooraan, dan is het de voorste, namelijk de eerste. Proto, proto-tokos heet het, eerst geborene. En tokos, iedereen weet wat dat is, een tokos. Hè? Dat is Grieks voor een toko, dat begrijpt u, voor een winkel, zeg maar. Dat klopt ook niet, want een winkel is een hoek, dat weet u toch ook? Dat is een mooi voorbeeld van dat etymologie, dat je er niks aan hebt. Winkel betekent hoek. En niet een plaats waar handel verkocht wordt. Maar aangezien handel gewoon verkocht wordt op een hoek, zodat je de voorbijgangers van twee straten tegelijk binnen kunt krijgen. Aangezien dus zo'n verkoopplaats traditioneel op de hoek was, heet het dus de hoek. Waar ga je dat halen? Op de hoek. In de winkel. Dus daar komt zo'n woord vandaan. Maar goed, en tokos wil zoveel zeggen als eigenlijk betekent tokos winst. Rendement, dat wat voortgebracht wordt dus. Het is verwant aan, dat wil zeggen, het is synoniem aan genao. En dus heeft men het ook maar vertaald met geboren. Zou kunnen. Prototokos, de eerst voortgebrachte. Dat staat er dus letterlijk in het Grieks en men heeft het redelijk letterlijk vertaald. Het neemt niet weg dat het zo niet echt werkt. Soms wel, soms levert het geen problemen op. Maar als die woorden problemen opleveren, dan is het meestal omdat er iets niet aanklopt. En daar komt natuurlijk, dat is ook een heel eenvoudig verhaal, omdat wij bij het vertalen soms woorden te weinig hebben. Want ik zal het proberen in één keer goed te zeggen. Prototokos, het Griekse woord, fungeert in de Septuaginta, dat wil zeggen in de Griekse vertaling van het Hebreeuwse Oude Testament, als vertaling voor het woord begoer. Het Hebreeuwse woord begoer. Nou vertel ik het nog een keer van de andere kant. Het Hebreeuwse woord begoer werd meer dan een eeuw voor Christus al naar het Grieks vertaald in de Septuaginta met prototokos. Dat is omdat men er geen woord voor had. En wij hebben het ook niet. We hebben geen enkel woord voor begoer. Het woord vertalen wij vanuit het Oude Testament met eerstgeborene of eerstgeboorterecht. Wij doen dus precies hetzelfde als wat de Septuagint deed. Het begrip omschrijven, er een woord voor bedenken. Meestal neemt men dan twee woorden, stelt mensen samen, dan blijf je in het midden ongeveer hangen. Dat is wat dikwijls gebeurt. Denk maar aan het verzoend deksel, dus twee keer de vertaling van één woord. Zo gebeuren die dingen nu eenmaal, maar het komt omdat er geen woord voor is. Niet in het Grieks en niet in het Nederlands. Als begoor, het in het Hebreeuwse woord, al ergens verband mee houdt, maar dan wordt het nog lastiger, is het met baruch en met geroep. Nee, dat zijn anagrammen, die letters wisselen van volgorde. Maar baruch betekent zegenen. Dus dan betekent begoer zoveel als de gezegende. En dat is het ook. Dat is wat het betekent in de praktijk. Het komt overeen met geroep, namelijk een gerub. Kunnen we ook niet vertalen. Vandaar dat we het Nederlands gerubs kennen, of gerubim. Dat is een symbolische figuur. Maar hij stelt voor de gezegende. Want begoer is de aanduiding in het Oude Testament, in Genesis al menigmaal, voor wat vertaald is met eerst geboorterecht. Degene die het grootste deel van de erfenis krijgt. Nou ja, ik bedoel niet meer dan 50% van de erfenis, hoewel het soms zo is. Maar ik bedoel gewoon, hij krijgt een groter deel dan de rest van de familie. U weet hoe dat was, hè? In Genesis, en dat is het eerste boek in de Bijbel, ook het oudste boek van de Bijbel feitelijk. In Genesis speelt dat eerstgeboorterecht een belangrijke rol. En dat is zo natuurlijk omdat het daarna in de hele heilsgeschiedenis, tot aan de jongste dag aan toe feitelijk, van belang is. God heeft beloften gedaan, beloften die nog niet vervuld werden, zodat de beloften vererfd werden aan de erfgenaam, maar wie erft dan die belofte? Wie is de eerste erfgenaam? Wie erft de titel? Impliciet ook, wie erft eventueel de troon, het koninkrijk? Want als pa koning is en hij heeft 7 zonen, en ze moeten allemaal een stukje van de erfenis hebben, dan wordt het koninkrijk kleiner en kleiner de generaties door. Dan blijft er niks van over, dat is niet de bedoeling. Het koninkrijk wordt in zijn geheel gegeven aan één van die zonen. En die ene aan wie het gegeven wordt, is de begoer. Degene met eerstgeboorterecht. De hoofderfgenaam, verzin maar een woord. want we hebben er geen woord voor. Dat is wat de Grieken gedaan hebben, om zo te zeggen. Ze hebben het vertaald met prototokos en daarna is in het Nieuwe Testament overgenomen gewoon uit de Septuaginta. Daarna naar het Nederlands vertaald met eerstgeborene. Maar het heeft met geboorte eigenlijk helemaal niks van doen. En iets dergelijks is ook van belang in verband met het begrip enig geborene. Als ik het kort zeg, moet ik zeggen, de betekenis van het woord is feitelijk hetzelfde. In de praktijk is er geen verschil. Er is een verschil, want monogenes geldt in diezelfde Septuagint als vertaling van het Hebreeuwse yachid. En yachid hangt samen met egad, er staat alleen een jot voor, een j zeg maar. Yachid, egad. En yachid betekent gewoon één. De ene. Als het een zelfstandig naamwoord moet voorstellen. En als het een bijvoeglijk naamwoord is, dan wordt het al gauw niet de ene, hoewel dat zou moeten kunnen, maar dan wordt het de enige. Of eenzame, hetgeen in het Nederlands een negatieve strekking heeft. En dat vind je in de vertaling dus soms ook terug. Maar het woord zelf betekent gewoon die ene. En het is dus gewoon hetzelfde als het telwoord. Egad. Men heeft ervan gemaakt dat er verschil tussen bestaat. Ik heb het verschil in de praktijk nooit kunnen vinden in de Bijbel. Dus laat het maar voor wat het is. Voor alle praktische doeleinden is het hetzelfde. Men heeft ervan gemaakt, het egad betekent, het is er maar één. En bij Yachid zegt men, het is wel één, maar het is een samengestelde eenheid. Elke één is een samengestelde eenheid in de praktijk, want het schijnt dat elke één is samengesteld uit atomen, dan wel moleculen en wat het maar wezen mag. Dus mij zegt het niks. Ik vind het leuk bedacht. Maar monogenes, enige geboren, is dus de vertaling van het Hebreeuwse yachid. En iemand is yachid, is die ene, vooral als het een zoon is, is hij die ene zoon, niet omdat er maar één is, maar omdat deze ene het eerstgeboorterecht krijgt. En daar zijn we weer rond. We hebben eigenlijk de tijd niet, maar anders zou ik u gewoon alle schriftplaatsen laten zien waar het staat, inclusief het Oude Testament, het Hebreeuws. Er zijn er wat veel, dus dat is wat lastig. Maar uit het verband blijkt dat dan wel, dat dat zo is. Wat wij wel kunnen doen, is in het Nieuwe Testament deze begrippen nazoeken. Deze twee woorden, monogenes en prototokos, enig geborene en eerstgeborene. En eigenlijk zijn we dan nog niet compleet, want we hebben in het Nieuwe Testament nog een woord dat fungeert als vertaling van het Hebreeuwse begoer, de eerstgeborene. En dat is het Nederlandse woord eersteling. Meestal in meervoud trouwens, eerstelingen. Implicerend de eerste vruchten van de oogst. Dat heeft men er in ieder geval van gemaakt. Misschien dat ik er zo nog even op terugkom. Maar dat is in het Hebreeuws net zo goed, het woord begoer. En dat kan je natuurlijk onmogelijk vertalen met enig of eerst geboren. Want ja, vruchten van de oogst, zal ik maar zeggen, die worden niet geboren. Dus dat kan helemaal niet dan. En toen werd het dus gewoon eersteling. En de aardigheid daarvan is dat dat ook inderdaad in het Hebreeuws, dat wil zeggen in het Oude Testament zo gebruikt is. Dus daar het woord begoor, eerstgeborene, gebruikt wordt voor de vruchten van de oogst, heeft men het ook onvermijdelijk vertaald met eersteling. Dus dat heeft in het Nieuwe en Oude Testament volstrekt dezelfde betekenis. Het belang van die woorden is dus helemaal niet gelegen in die problematiek die meestal op ons afkomt. Zo van, was je nou de enige, was je nou de eerste? En dan komt men bij schriftplaatsen en dan zegt men, ja, maar die zoon daar of die man daar was helemaal niet de eerste. Waarom wordt hij dan eerste genoemd? En bovendien was ook niet de enige, waarom wordt hij enige genoemd? Enzovoorts. In werkelijkheid, het is een veel belangrijker aangelegenheid, het gaat over eerstgeboorterecht. En dus over de troon in verband met koningschap. Hoge priesterschap, daar gaat het ook over in verband met het priesterschap. Want u weet, Aaron had ook meerdere zonen, maar slechts één van die was de begoor. Dat wil zeggen, dat is degene die het ambt van hoge priester erfde. En de anderen uitdrukkelijk niet. Om dat verschil gaat het. En van de Heer Jezus Christus wordt menigmaal gezegd dat hij de eerstgeborene is, dat hij de enig geborene is, maar ook dat hij de eersteling is. Dat laatste onder verwijzing naar wat ik dan maar noem het offer van de eerstelingen garf, zoals voorgeschreven in de Mosaïsche wet. Eerste vrucht van de oogst. De eerstelingen garf werd bewogen voor het aangezicht des Heren, maar is een uitbeelding van de opstanding en hemelvaart van de Heer Jezus Christus, die dus prompt genoemd wordt de eersteling dergenen die ontslapen zijn. En dat is veel meer dan alleen maar, nou ja, hij was nog een keer de eerste. Nee, het betekent dat hij dus inderdaad de grote erfgenaam is. Tenzij anders vermeld, maar dat gebeurt uiteraard niet, hè? En dat is wat aan die woorden in de praktijk hangt. Daarna moet ik u zeggen natuurlijk dat die begrippen dus samenhangen met het erfrecht in elk geval. Met schriftplaatsen als wij zijn erfgenamen van God en mede-erfgenamen met Christus. Want de begroer is de erfgenaam. Het hangt ook samen met wat het Nieuwe Testament heet de aanstelling of eventueel aanneming tot zonen. Wat hetzelfde is, maar dat valt allemaal onder dat begrip eerstgeborene, eniggeborene, eersteling, zoonschap, erfrecht, een troon, een kroon, heerlijkheid enzovoorts. Er zijn dus woorden met een hoge betekenis en daar gaat het mij natuurlijk om. Hè? Dat begrip eniggeborene, monogenes, het Hebreeuwse yachid dus, komen wij in het Oude Testament 12 keer tegen. En het aardige is dat yachid wordt geacht te betekenen één. Maar de eerste 3 keer dat het gebruikt wordt is in Genesis 22. Vers 2, 12 en 16. 3 keer. Dat is het hoofdstuk over het offer van Abraham of was het het offer van Isaac. En daar wordt Isaac genoemd in 2 en 12 en 16. Uw enige zoon wordt tot Abraham gezegd. En dan moet je meteen al wakker worden, want Isaac was niet de enige zoon, letterlijk, van Abraham. Bovendien ook niet de eerste, want Ismaël was de eerste. En Isaac was de tweede. En dus ook niet de enige. Zodat de vraag is, wat betekent het woord dan? Het is niet moeilijk, want ons woord enig heeft ook een bredere betekenis dan alleen maar die van het telwoord één. De enige wil zeggen de unieke. Enig of uniek is gewoon hetzelfde woord. Met een andere tongval. Het is volstrekt 100% hetzelfde woord. Maar bij uniek denken we niet meer aan één. Dan denken we aan, er is geen zoals deze. Deze unieke, deze enige, is niet alleen, maar hij is onvergelijkbaar. Hij is van andere aard. En dat is natuurlijk waar het om gaat, hier in Genesis 22. Isaac was van andere aard dan Ismaël. En de enige reden daarvoor is maar dat Isaac geboren werd als erfgenaam. Was op voorhand gezegd. Deze Ismaël zal niet erven, maar, zei de Heer tot Abraham, in Isaac zal u het zaad genoemd worden. En dat was al voor zijn geboorte. Dus hij werd geboren als begoor. Als eerstgeborene. In die zin was hij één. Want Ismaël telde in dat rijtje dus niet mee. En dat is wat het is. Vandaar dat dat woord enig of uniek ook in het Nederlands die betekenis heeft van de onvergelijkbare en daarmee ook de geliefde. Geliefd, bijzonder. Men is er zuinig op. Het is die enige zoon die Abraham aan God niet onthouden had. En begrijp, dit is hetzelfde woord als wat in het Nieuwe Testament heet enig geborene. Dat geboren had men er net zo goed af kunnen laten, al staat het er 100 keer bij in het Grieks. Het is die enige zoon, die bijzondere. Het is de enige echte betekenis van de term. Daarna, omdat u toch aan het schrijven bent, inmiddels, roep ik even snel, want dan kom ik een heel eind toch nog hoor. Richter 11, vers 34. Daar gaat het over iemands enig kind. Maar die zoek ik niet op. In de psalmen is het onvermijdelijk vertaald met eenzame. De eenzame. Dat wil zeggen, de vertalers hebben het als negatief opgevat. Iemand die eenzaam is, is alleen. Alleen men zou bedenken dat het op zich geen negatieve uitdrukking is. En dat je met hetzelfde recht het woord positief kan interpreteren als de context dat toelaat. En ik persoonlijk doe dat altijd. Dat wil zeggen, de eenzame die daar genoemd wordt, is natuurlijk Christus zelf. Die psalmen zijn niet maar enkele, maar alle messiaans. Spreken over de Heer Jezus Christus. En die noemt zichzelf de eenzame op voorhand. Niet in de zin van dat hij geen gezelschap heeft, maar dat hij die bijzondere is, de eenzame, de jachid, maar eigenlijk gewoon de begoor, de onvergelijkbare, die ene die de troon zou erven. Men lezen die psalmen, dan zult u ook zien dat dat zo is en dat het daarover gaat. Het zijn psalmen waarin de psalmist, maar het is de Heer Jezus natuurlijk, bidt om opstanding uit de dood, om de overwinning, om de vreugde namelijk die hem voorgesteld was. Want dat maakt hem tot die unieke, die enige. Hij die de Messias zou zijn, de vorst des levens, de oorzaak voor eeuwige zaligheid, de koning der koningen en de heren der heren. En u vindt dat in Psalm 22, vers 21, ik roep ze achter elkaar hoor. Psalm 22, vers 21, Psalm 25, vers 16, daar staat: ik ben eenzaam en ellendig. Maar waarom zou je niet gewoon lezen: ik ben uniek, maar ellendig? En dat past niet bij elkaar, dus verlos mij uit mijn ellende. Psalm 35, vers 17, de eenzame. 35, vers 17 en Psalm 68, vers 7. Daarna hebben we het woord nog maar vier keer. Dat wil zeggen, nog vier keer. Na vier keer in de psalm hebben we hem nog vier keer in het Oude Testament. En dan is het niet meer vertaald met eenzaam. Dat gebeurt alleen in de psalmen, dus het is verdacht. Als u begrijpt wat ik bedoel. De volgende keer is Spreuken 4, vers 3. De enige, de unieke. Jeremia 6, vers 26. Amos 8, vers 10. En Zacharia 12, vers 10. Ze zullen over hem rouwklagen als met de rouwklagen over een enige jachid. Zoon. Via het Grieks zou dit worden een enig geboren zoon. Een enige zoon. En het is de koning, bovendien, maar ik zoek die vers natuurlijk niet allemaal op, maar bovendien, ditzelfde vers eindigt met het woord begoer. Waarmee je maar ziet dat het synoniem is in de praktijk. Men zal over hem bitterlijk kermen als over een eerstgeborene. Maar daar staat begoer. En dan hebben ze alle twee bij elkaar. Namelijk enig geborene en eerstgeborene. Maar de betekenis blijft gelijk. Het is de zoon van David, uiteraard. De koning, de Messias. Want over hem gaat het hier en in andere schriftplaatsen ook. Niet in allemaal, maar in de meeste wel. En van daaruit kom ik in het Nieuwe Testament en kom ik terecht, niet in Lucas 2, maar wel in Lucas 7. Daar vinden we dus monogenes. Maar strikt genomen is het hetzelfde begrip, hetzelfde woord. Dat is eerst in 7 vers 12. En als hij de poort der stad genaakte, zie daar een dode werd uitgedragen die een enig geboren zoon zijner moeder was. Een enig geboren zoon zijner moeder. Maar het is dus de erfgenaam. Dat is wat het betekent. Het wil niet eens zeggen dat er geen andere zonen waren. Het was zijn moeders liefje. Dat is waar het over gaat. en een grote schare uit de stad was met haar. Dat het hier met eerstgeboorterecht te maken heeft, nou ja, dat zegt dit woord al, maar het blijkt ook uit de profetische betekenis ervan. Ik vertel dat er nou maar even bij, hè. Die moeder is gewoon een beeld van de 10 stammen van Israël. En die zoon, die enig geboren zoon, nadat hij is opgestaan uit de dood, is gewoon een beeld van de gemeente als zodanig. En de gemeente heeft eerstgeboorterecht. Het gaat over het eerstgeboorterecht dat van oudsher beloofd is. En Abraham, Isaac, Jacob, Jozef. En dit is die jongeling van Nain. En u weet, die man uit Jozef was... Joshua, uit de stam van Efraïm, Joshua, de zoon van Nain. Nun wordt het dan in het Hebreeuws, de zoon van Nun staat er dan. Maar Nain is Nun en Nun is Nain enzovoorts. Het is een uitbeelding van hoe eenmaal uit die 10 stammen van Israël de gemeente zou voortkomen als drager van het eerste geboorterecht. Zit er dus gewoon aan vast aan die geschiedenis. En meer vertel ik er niet van. De volgende keer dat we enig geboren tegenkomen is in hoofdstuk 8 van Lucas. Dat is in vers 42. En het gaat over hetzelfde verband. Lucas 8 vers 42. Waar niet een Nain, maar een Jairus niet een zoon had, maar een dochter. Vers 42. Hij had een enige... Het is niet vertaald met enig geboren, maar gewoon enig. Hij had een enige dochter van omtrent 12 jaar. En dat betekent niet dat het een leuk meisje was. Ze was enig. Maar het wil zeggen, erfgenaam, daar duidt het op. En daarstraks waren we bij die enige zoon van een vrouw. En die enige zoon is in de praktijk de gemeente. Hier zijn we bij een enige dochter van een man, maar het dochtertje van Jairus is een beeld van het Joodse volk. Van Juda, het Joodse volk. Dochtertje van de overste van de synagoge. Jairus. Jairus komt trouwens gewoon van Aaron, de lichtbrenger. En dus duidt het op het Aaronitisch priesterschap en wat er maar aan vast zit. Maar dat heeft er nu niet mee te maken. Maar ik bedoel om erop te wijzen wat dat woord betekent. De enige dochter. Je moet meteen denken aan erfrecht, want daar gaat het om. De onvergelijkbare. Daarna krijgen we het verhaal weer in het volgende hoofdstuk. Lucas 9, vers 38. En ziet een man van de schare riep uit, zeggende: meester, ik bid u, zie toch mijn zoon aan, want hij is mij een enig geborene. Let op dat er niet staat, hij is mijn enig geborene, maar hij is mij, voor mij namelijk, een enig geborene. Implicerend dat de figuur waarschijnlijk nog andere zonen had, maar dit was die ene bijzondere. Die het eerst geboorterecht zou moeten erven. Maar hij was maanziek, want zo heet dat. Een geest neemt hem en volstonden aan roept hij en hij scheurt hem dat hij schuimt enzovoort. En dan komt hetzelfde verhaal weer voorbij. Want profetisch gezien of typologisch gezien, zo je wil, deze bezetene is inderdaad een beeld van de 10 stammen van Israël, overgeleverd aan heidense godsdiensten en dus aan de macht van de demonen enzovoorts. En toen werd hem het evangelie gepredikt, toen kwamen ze in contact met de Heer Jezus Christus en toen werd de macht van Satan gebroken. En zo werd het christendom op aarde gevestigd, om het eens langs de aardse kant te vertellen. Dat is wat het uitbeeldt en het gaat dus wel degelijk over eerst geboorterecht en nog steeds dat van Jozef uiteraard. Daarna krijgen we het Johannesevangelie en daar wordt de term van toepassing gebracht op de Heer Jezus. Vier keer in het Johannesevangelie, namelijk in Johannes 1 vers 14. Het woord is vlees geworden. Andere keer leggen we weer uit dat het betekent dat wat God beloofd had in zijn woord, dat dat gestalte heeft gekregen en dus vervuld is geworden. Handen en voeten, vlees heeft gekregen. De beloften God zijn vervuld geworden. Het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des enig geborenen van de Vader. Het woord is namelijk vervuld geworden in de Heer Jezus Christus, de opgestane, wel te verstaan, namelijk de verheerlijkte, dat staat er ook bij. En u weet, toen hij op aarde rondwandelde in de dagen zijn vleeses, had hij geen gedaante, noch heerlijkheid dat wij hem zouden begeerd hebben. Toch? Het gaat over de opgewekte, die hier dan genoemd wordt, de enig geborene van de Vader. Maar er had net zo goed kunnen staan, de eenzame van de Vader. Maar ja, wij interpreteren dit niet negatief, maar positief. Had dus ook kunnen zijn, de geliefde van de Vader. Jachid, want dat woord is het dus, hè? Die ene zoon, die onvergelijkbare, begrijp me goed, er waren zonen Gods. Engelen worden zo genoemd. Zelfs zondige engelen worden zo genoemd. Zonen Gods. Maar dit is iets anders. Die lui erven namelijk niet, maar deze wel. Dat zit hem in een andere oorsprong natuurlijk. Dat begrijpen wij wel. Maar we zouden het woord verstaan. Het woord wijst op dat eerstgeboorterecht uiteraard. Hè? En daarmee de erfgenaam. U weet ook hoe de geschiedenis afloopt. Deze enig geborene zei na zijn opstanding, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En zo is het maar net. Dat is dus de enig geborene van de Vader. De geliefde zoon enzovoort. Het woord wordt herhaald in vers 18. Al moet ik zeggen dat het vers enigszins omstreden is, maar daar ga ik nou maar niet op in. Er staat, niemand heeft ooit God gezien. De enig geboren zoon die in de schoot des vaders is, heeft hem ons verklaard. De enig geboren zoon, en die is in de schoot des vaders. Begrijp je me goed? Niet in de schoot van Abraham, want dan zou hij in het dodenrijk zijn. Maar in de schoot des vaders. Hij is namelijk in de hemel. En daar hoort hij thuis. Als de erfgenaam, uiteraard. En dat is de strekking van de uitdrukking. En zo verder, want daarna hebben we Johannes 3, vers 16. Want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enig geboren zoon. Het is dus min of meer een vaste uitdrukking, hè? Enig geboren zoon, de unieke zoon, de erfgenaam, degene met eerstgeboorterecht. Maar daar is nou helemaal geen woord voor, nog in het Grieks, nog in het Nederlands. Dat hij zijn enig geboren zoon, de erfgenaam, gegeven heeft opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar eeuwig leven hebben. Men legt daarnaast Hebreeën 1 vers 1 tot en met 3. God heeft gesproken in de zoon die hij gesteld heeft tot erfgenaam en die gezeten is aan de rechterhand Gods in de hemel. En die, maar dan ben je in Hebreeën 5, oorzaak is geworden voor eeuwige zaligheid voor een ieder die hem gehoorzaam is. En samen is dat precies wat hier staat. Bovendien gaat het om de verhoogde zoon, dat wil zeggen de Heer Jezus Christus, verhoogd tot in de hemel, want dat staat er ook, hè? Vers 13 was dat. Niemand is opgevaren in de hemel dan die uit de hemel nedergekomen is, namelijk de zoon des mensen. En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moest deze zoon des mensen verhoogd worden, tot in de hemel zelf uiteraard, kan niks anders betekenen, tot in de hemel zelf uiteraard, en daar is hij gegeven opdat een ieder die op hem ziet, omhoog ziet, naar het voorbeeld van die verhoogde slang uit Numeri, weet u wel, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verderven, maar eeuwig leven hebben. Waarmee dus heel die geschiedenis van die koperen slang in nummer 21 verklaard wordt. Hè? In twee zinnen. Geweldig vind ik zoiets. Maar het heet dus niet voor niks zijn enig geboren zoon. En dat slaat heus niet op zijn geboorte in Bethlehem of iets dergelijks. Maar het slaat op zijn positie als erfgenaam van God. Vers 18 nog een keer trouwens. Wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, is reeds veroordeeld en leeft dus in duisternis, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de enig geboren zoon van God. De erfgenaam, En wij zeggen, dit is het evangelie in een notendop. En dat weet u, hè. Als je een tekst moet hebben om het evangelie te prediken, dan weet iedereen nog wel, dat is Johannes 3, vers 16. En dus geheel deze context. Maar zoekt u het nou na, bijvoorbeeld in Handelingen. Ik doe dat graag namelijk. Kijk hoe die lui daar dan het evangelie brachten. Dan blijkt dat zij predikten dat deze Jezus die gij gekruist hebt, van Gods wegen verhoogd is geworden en dat aan hem gegeven is alle macht in hemel en op aarde. Dat hij het leven heeft in zichzelf en dat hij dat geeft aan de ieder die in hem gelooft. Dat is Handelingen 2 reeds. Hè? God heeft hem de geest gegeven en Christus geeft het weer aan de ieder die in hem gelooft. Op grond van de belofte. Enzovoort. Of er staat, God heeft hem uit de dood opgewekt, want dat was op dat en omdat hij heel de aardbodem zou oordelen. Hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Hij is de erfgenaam. Hij is vorst des levens geworden, zei Petrus. De vorst des levens hebt gij gedood. Maar God heeft hem opgewekt, enzovoorts. Kortom, hij is degene aan wie alle dingen onderworpen zijn. Dat is een overeenstemming met wat in het Oude Testament beloofd werd. In de profeten en natuurlijk in de eerste plaats wellicht de psalmen. Maar daar gaat het dus over. En dat is ook de strekking van dat woord enig geborene. Het heeft niks te maken met zijn geboorte in Bethlehem, zijn geboorte uit de vrouw of de maagd. Natuurlijk, dat heeft er een rol in gespeeld, maar dit woord slaat daar niet op. Dan hebben we nog twee teksten. De ene is Hebreeën 11, vers 17. Maar die hebben we eigenlijk al gehad, want dat is hetzelfde als Genesis 22. Gaat namelijk over Isaac. Door het geloof heeft Abraham, als hij verzocht werd, Isaac geofferd. Namelijk hij die de beloften ontvangen had, en dat maakte hem enig, namelijk uniek. Hij die de belofte ontvangen had, heeft zijn enig geborene, zijn erfgenaam, kun je rustig lezen, heeft zijn enig geborene geofferd. En het wordt ook toegelicht, want er staat meteen bij, tot de welke gezegd was, in Isaac zal u het zaad genoemd worden. En Abraham heeft hem geofferd, overleggende dat God machtig was hem ook uit de doden te verwekken, waaruit hij hem ook bij gelijkenis weder verkregen heeft. Want de enige geborene, de echte zal ik maar zeggen, is uiteraard Christus, van wie Isaac een type was. En die werd tot erfgenaam gesteld, officieel, bij zijn opstanding uit de dood, toen hij van Gods wegen uitermate verhoogd werd. Over dat erfrecht gaat het dus inderdaad. En hierna hebben we er nog maar één, dat is 1 Johannes 4, vers 9. Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard. Dat is bijna hetzelfde als al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. En hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God zijn enige geboren zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door hem, die immers de vorst des levens is. Het volgende vers herhaalt het, maar er komt het woord enig geboren niet in voor. Er staat hierin is de liefde, niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat hij ons lief heeft gehad en zijn zoon gezonden heeft tot verzoening voor onze zonden. En die zoon verscheen in de wereld, niet bij zijn geboorte in Bethlehem, maar bij zijn opstanding uit de dood. Ik kan het ook niet helpen. Toen pas werd hij officieel tot erfgenaam en tot zoon gesteld. Als u daar schriftplaatsen voor wil hebben, nou ja, vandaag dan voor de gelegenheid. Hebreeën hoofdstuk 1, daar staat als God de eerstgeborene inbrengt in de wereld, zegt hij dat alle engelen Gods hem aanbidden. En het is een schriftplaats waarvan gezegd wordt dat die van toepassing is op de Heer Jezus. En dat is niet bij zijn geboorte, maar dat is bij zijn opstanding uit de dood. En daarna hebben we hele kleine lettertjes, krijgen we een voetnoot. Maar toen de Heer Jezus geboren werd, toen waren toch ook de engelen die de praise-bijeenkomst uitvonden, zal ik maar zeggen. Eren zij God, zongen zij en dat soort dingen. Dan zeg ik u, Ja, dat klopt, maar dat illustreert het merkwaardige verschijnsel dat al die details bij de geboorte van de Heer Jezus in werkelijkheid historisch van geen enkel belang zijn, maar ze zijn van belang omdat ze in werkelijkheid van doen hebben met de opstanding van Christus. Nou ja, met zijn heerlijkheid en wat er verder mee samenhangt. Ik bedoel alleen te zeggen, Hebreeën 1 zegt dat de eerstgeborene werd ingebracht in de wereld. Dat was bij zijn opstanding. Begrijp u me niet verkeerd, anders gaat u weg met vragen. Er staat niet dat hij toen geopenbaard werd aan de wereld. Er staat alleen dat hij ingebracht werd in de wereld. Nou ja, hij werd geopenbaard, maar niet aan de wereld, zegt Handelingen 11. Niet aan de wereld, maar alleen aan zijn discipelen die zijn getuigen zijn bij het volk. Maar daarmee werd bewezen dat hij was ingebracht in de wereld. Hij kwam van buiten. Hij kwam namelijk uit de, laten we zeggen, buitenste duisternis of zoiets. Hij kwam uit het dodenrijk. U weet, dat is onder de aarde en dus buiten. Maar hij kwam binnen. Hij werd ingebracht in de wereld. En er is ook mededeling van gedaan, uiteraard. En dat is feitelijk de prediking van het evangelie. Dat hij in de toekomst alsnog ook zal geopenbaard worden in de wereld. Dat is ook zo, maar dat zeggen deze versen dus niet. Hè? Dan hebben we toch in de gauwigheid alle schriftplaatsen gehad waar dat begrip Yachid dan wel enig geborene genoemd wordt. Dus dan kunnen we meteen verder met eerstgeborene. En de eerstgeborene, dat zei ik al, prototokos, komt 8 of 9 keer voor in het Nieuwe Testament, dus het valt wel mee, is de letterlijke vertaling van het Hebreeuwse begoor. Eerstgeboorterecht noemen wij dat bij gebrek aan wat anders. Prototokos. Nou laat ik het Oude Testament buiten beschouwing, want dan komt het veel te vaak voor. Dat vonden wij reeds in Lucas 2, vers 7. Zij baarde haar eerstgeboren zoon. Maar zal ik er meteen even wat bij vertellen? Zij baarde haar eerstgeboren zoon. Daarna moeten we trouwens naar Matthäus 1, dus die zoek ik onderweg even op. Zij baarde haar eerstgeboren zoon. Maakt het wat uit dat hij de erfgenaam was van Maria? Het antwoord is wis en waarachtig wel. Per slot hebben wij een lijst van erfgenamen van de troon van David, waarin Maria expliciet genoemd wordt. Dat wil zeggen, de Heer Jezus erfde de troon via Maria. Het was iets ingewikkelder, maar het was via Maria. Nou ja, Maria kon niet op de troon, maar ze kon wel de troonsrechten erven. En die werden eventueel waargenomen door haar echtgenoot ene Jozef. Maar die had biologisch pad nog deel aan de geboorte van de Heer Jezus. De Heer Jezus was dus wel degelijk de eerstgeboren zoon, dat wil zeggen de eerstgeborene officieel volgens het erfrecht, van Maria. Dat is waar het om gaat, hè? Maar wat ik er nog meer bij wilde zeggen is dit. De geboorte van de Heer Jezus uit de maagd wordt in de Bijbel genoemd als een teken. Het was een teken, u weet wel, uit Jesaja 7, meen ik. Er zou aan Israël een teken gegeven worden, zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren enzovoorts. Dat zoiets een wonder is eventueel, dat is ook zo, maar dat is niet waar het over gaat. Waar het over gaat is dat het een teken is. En als het eenmaal gebeurt, wordt ook gezegd dat het de vervulling is van het teken uit Jesaja. Maar wat is de betekenis van dat teken? En het antwoord is, maar daar waren we al aan voorbij gekomen, zojuist. Het antwoord is dat deze Maria weer een beeld is van de 10 stammen van Israël, waaruit de gemeente geboren werd. Want de geboorte van de Heer Jezus uit Maria is een beeld van de geboorte van de gemeente uit de 10 stammen van Israël. En de gemeente, dat zullen we trouwens zo dadelijk zien, de gemeente is wel degelijk de erfgenaam van het eerstgeboorterecht, zoals beloofd aan Abraham, Isaac, Jacob, Jozef, Efraïm. Die lijn is bij ons terechtgekomen. Vandaar dat de gemeente eerstgeboorterecht heeft boven het Joodse volk. En dat wordt geïllustreerd. Het is niet voor niks dat de wettige vader van de Heer Jezus dus ook inderdaad Jozef heet. Die kan het niet missen, wat is het toch met die Jozef? Maar goed, dan gaan we weer met onze opsomming. Dat is Matthäus 1, vers 25. Maar in vers 22 stond dat, hè, dit alles is geschied opdat vervuld zou worden hetgeen van de Heer gesproken is door de profeet Jesaja, Jesaja 7. Ziet, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren en gij zult zijn naam heten Emmanuel. Hij is trouwens nooit zo genoemd. Gij zult zijn naam heten Emmanuel. Het welk is overgezet zijnde God met ons. Dat is het teken dat hier vervuld wordt. En dan staat er, Jozef dan opgewekt zijnde van de slaap, deed gelijk de engel des Heren hem bevolen was. De man heette Jozef, dus werden deze dingen aan hem geopenbaard in een droom. Zo hoort het als hij Jozef heet. Ja, dat is nou eenmaal zo. De meesterdromer, weet u nog, Jozef. Dat is weer zo, omdat als profetieën komen in de vorm van dromen, niet maar gewoon visioenen, maar in dromen, dan hebben ze van doen met de verborgenheid. En dus met de bedeling der verborgenheid. Kortom, dan hebben ze van doen met gemeentelijke waarheid. En daar gaat het hier over. En dus Jozef, en dus een droom. Jozef dan opgewekt zijnde van de slaap, deed gelijk de engel des Heren hem bevolen had, en heeft zijn vrouw tot zich genomen en bekende haar niet, totdat zij deze haar eerstgeboren zoon gebaard had. Het is wel aardig, want in Lucas heet de Heer Jezus de zoon van Jozef. Hè? Dat is wegvertaald, maar het staat er wel, hè? Dat is in Lucas 3. Jezus, naar men meende, staat er dan. Jezus, naar men meende, de zoon van Jozef, de zoon van die, de zoon van die, de zoon van die. Maar wat vertaald is met naar men meende, is gewoon nomisos. En dat betekent volgens de wet. En dat was zij natuurlijk. Volgens de wet. Kan niet missen, dat blijkt ook uit Matthäus 1. Want hier in Matthäus 1 heet Jozef de zoon van David. Jozef, gij zoon Davids. En later lezen we over de Heer Jezus. Gij zonen Davids, waarbij de Heer Jezus dus de erfgenaam is van Jozef en daarmee van de titel, uiteraard. Hè? Maar goed, hier staat dus haar eerstgeboren zoon, de erfgenaam. En diezelfde strekking heeft het ook in Lucas 2. Het enige is dat hier in Matthäus 1 vers 25 is men over het algemeen van mening dat die uitdrukking eerstgeboren zoon, dat hij hier niet hoort te staan, maar geleend is uit Lucas 2. Nou ja, het komt in ieder geval voor, laten we het zo zeggen. Daarna komen we het woord eerstgeboren pas weer tegen in de brief aan de Romeinen. Dat wil zeggen in Romeinen hoofdstuk 8. Dat is in Romeinen 8 vers 29... In een wat lastige uitdrukking, dat zit hem in de gebruikte stijlfiguur die wij niet meer kennen. Maar er staat Romeinen 8 vers 29, want die hij tevoren gekend heeft, heeft hij ook tevoren verordineerd het beeld of den beelde zijns zoons gelijkvormig te zijn, opdat hij, Christus, die zoon, de eerstgeborene zij onder vele broederen, niet opdat hij de eerstgeborene zij, maar opdat hij de eerstgeborene zij onder vele broederen. Voor de goede orde moet ik nu even teruggrijpen in de context, om u te laten zien dat het wel degelijk gaat om erfrecht en zoonschap. Bijvoorbeeld al in hoofdstuk 8, Romeinen 8, vers 14, waar staat zoveel als het door de geest Gods geleid worden, en u en ik worden geacht, was de bedoeling althans, door de geest Gods geleid te worden. We hebben die geest ontvangen, uiteraard. Maar dan staat er, zoveel als door de geest Gods geleid worden, die zijn zonen Gods. De vertalers hebben geen verschil gemaakt tussen kind en zoon. Dat is jammer, want kind is onvolwassen en zoon is volwassen. Men had het onderscheid moeten maken, maar er staat zoon, er is geen twijfel over mogelijk. Die zijn, of worden, of zullen zijn, kan allemaal, zonen gehad, want gij hebt niet ontvangen de geest der slavernij, dienstbaarheid wederom tot vrezen. Dat is wel aardig, want Galaten 5 vers 18 zegt, zoveel als ze door de geest geleid worden, zijn niet onder de wet. Hier staat het eigenlijk ook dus, hè. Zoveel als ze door de geest Gods geleid worden, zijn zonen, de wet is voor kinderen. Dat staat er in Galaten weer bij. Gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid, slavernij, weer onder de wet dus. Wederom tot vrezen. Maar gij hebt ontvangen de geest der zoonstelling. En niet aanneming tot kinderen. Het gaat om zoonstelling, maar dat begrip zoonstelling, onvermijdelijk in het Nieuwe Testament vertaald met aanneming tot kinderen, is de aanstelling in het erfrecht. Dat is de executie, om zo te zeggen, van het erfrecht. Het wordt dan uitgevoerd. Ik bedoel, men was al de erfgenaam, om zo te zeggen. En toch moet men het nog worden. In gewoon Nederlands kan dat ook, hè. Je bent de erfgenaam, maar het wacht nog op de uitvoering van het testament. En soms wacht het op de dood van de testamentmaker. Lijkt mij voor de hand te liggen, zo staat het in Hebreeën. Maar de aanstelling tot zonen, dit woord hier, wil zeggen dat men de erfenis ook daadwerkelijk ontvangt. En daarheen is de begoer dus onderweg, is het idee. Hier ook. Wij worden namelijk door de geest geleid naar onze aanstelling tot zonen. En u weet wanneer dat is. De Heer namelijk doet een werk aan ons tot op de dag van Christus. Dat is uit Filippenzen, maar dat is precies hetzelfde. De geest of de Heer doet een werk aan ons. Waar brengt hij ons dan? Nou ja, voor die rechterstoel van Christus, in de dag van Christus, wanneer wij zullen wegdragen hetgeen door het lichaam geschied is. Kortom, wij zouden een kroon ontvangen, was de bedoeling. Koningschap. Daar gaat het over, hè? Daarom verwachten wij de aanstelling tot zonen, dan wel de verlossing van ons lichaam. Dat is vers 23, om een sprong te maken. Verwachtende de zoonstelling, namelijk de verlossing van ons lichaam, want dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen, alvorens wij het koninkrijk Gods kunnen erven. Dat is 1 Korinthe 15. Want dit verderfelijke erft de onverderfelijkheid niet, enzovoorts. Zodat verlossing van ons lichaam samenhangt met de aanstelling tot zonen. En zolang we in het lichaam zijn, kan het wezen dat God zich jegens ons gedraagt als zonen. Dat is Hebreeën 12. Maar onze echte zoonstelling is pas vervroegst bij de verlossing van ons lichaam. Dat is dus het onderwerp. En daarvan staat dan vervolgens dat het de bedoeling is dat wij, vers 29... veranderd worden naar het beeld van Gods Zoon. We zouden beelddragers God zijn, maar Christus is beelddrager Gods. Je kunt dus ook zeggen, wij zouden het beeld van Gods Zoon gelijkvormig worden. Waarom ook niet? Hij is de Zoon van God en wij zouden zonen Gods worden. Met als doel opdat hij, Christus, de eerstgeborene, de begoor, hier staat het woord, de eerstgeborene zij onder, maar dat had moeten zijn samen met, behoren tot, te midden van of onder is de zwakke vertaling van het woord. Het woord zelf is feitelijk veel sterker. De gedachte is namelijk dat wij deel zouden hebben aan het eerstgeboorterecht van Christus. Want als er dan al een eerstgeborene is in de schepping als zodanig, of zou zijn, is het uiteraard Christus zelf. Maar wij als gelovigen worden of zijn gezegend met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus. En dat houdt inderdaad in dat wij tevoren verordineerd zijn tot zoonstelling. Maar nu sta ik te citeren uit Efeze 1, vers 3 en 4 en 5 geloof ik. Maar dat is Efeze 1. Daar staat het woord eerstgeborene niet, dus ik kom daar verder ook niet terecht. Maar het is diezelfde gedachte. Het werd trouwens ook geïllustreerd hier in vers 17. Indien we kinderen van God zijn, zijn we erfgenamen van God en dus mede-erfgenamen van of met Christus. Hetgeen betekent dat wij inderdaad met Christus dat eerst geboorterecht officieel zullen ontvangen. Maar dat was weer vers 29. Nou goed, dat is Romeinen 8, kort samengevat. Daarna kom ik terecht in Colossense 1, vers 15, dan wel 18, nou ja, allebei. Colossense 1, vers 15 en 18. Het gaat daar over Christus, vers 15, de welke het beeld is, uitgedrukt het beeld van Gods wezen, aan de rechterhand Gods uiteraard, volgens Hebreeën 1, vers 3. De welke het beeld is van de onzienlijke God. De Godheid kan namelijk niet gezien worden. Wanneer men hem toch ziet, ziet men Christus. De welke het beeld is des onzienlijke Gods. De eerstgeborene aller creaturen. Maar u begrijpt dat het nog wat meer betekent dan dat hij de eerste is. Hij is ook de eerste in rangorde. De allerhoogste. En dus de erfgenaam. Komen die uitdrukking nog tegen, straks. Maar de eerstgeborene aller creaturen. En daarna vers 18. En hij is het hoofd van het lichaam, namelijk van de gemeente. Hij die het begin is, de eerstgeborene uit de doden. De eerstgeborene aller creaturen, namelijk de eerstgeborene uit de doden. Zijn eerstgeboorterecht is vervuld geworden, is op hem van toepassing gebracht ter gelegenheid van zijn opstanding van tussen de doden uit, is dus de gedachte. En ik vestig de aandacht op dat die uitdrukking uit de doden altijd impliceert eerst geboorterecht. Als u de uitdrukking tegenkomt, let erop. Uit de doden opstaan wil zeggen het ontvangen van eerst geboorterecht, omdat men de eerste is. En hier worden die begrippen ook aan elkaar verbonden. De eerstgeborene uit de doden, opdat hij in allen de eerste zou zijn, namelijk een plaats zou innemen ver boven alle overheid en macht, et cetera, et cetera. Genoemd heb ik ook reeds Hebreeën 1 vers 6. En als hij de eerstgeborene, de begoor, inbrengt in de wereld, zegt hij, dat alle engelen Gods hem aanbidden. En lees het vers niet verkeerd, er staat wederom, maar dat slaat niet op het inbrengen in de wereld, want hij werd maar één keer ingebracht in de wereld. Wederom duidt erop dat opnieuw, wederom, een schriftplaats uit het Oude Testament wordt aangehaald. Dat kunt u ook zien, want het verhaal begint in vers 5. Tot wie van de engelen heeft hij ooit gezegd, en dan komt een citaat, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En wederom staat er, dat wil zeggen, wederom is er geschreven, opnieuw een citaat, ik zal hem tot vader zijn en hij zal mij tot zoon zijn. En vers 6, opnieuw een citaat. Dus wederom, als hij de eerstgeborene inbrengt in de wereld, en dat had de volgorde van de woorden moeten zijn natuurlijk, hè. De eerstgeborene, de erfgenaam, de zoon. En die woorden vindt u in vers 1 en 2 in elk geval. Met als strekking dat hij gesteld is ver boven de engelen. En dat staat in vers 4. En daarna heet hij eerstgeborene in vers 6. Maar daar kon je op wachten dus, hè, dat het zou genoemd worden. Dan voor de statistiek roep ik Hebreeën 11 vers 28... waar het gaat over de verderver der eerstgeborenen in de dagen van de uittocht uit Egypte. En het idee in die geschiedenis is dat de eerstgeborenen, wat het ook wezen mogen, dat de eerstgeborenen, de begoer, in Egypte, dat die allemaal gedood werden, inclusief de zoon van de farao, het wordt expliciet vermeld. Maar dat uit datzelfde Egypte bij die gelegenheid Israël geboren werd en Israël wordt genoemd de eerstgeborene, de zoon. Nee, dat staat in Exodus 2 of zo al, geloof ik. Of was het 4, die wil ik afwezen. Maar zoiets. De eerstgeborenen in Egypte betekenen niks. Die sterven, want er is een eerstgeborene, maar dat is Israël. En verder ga ik daar niet op in, maar het gaat inderdaad om erfrecht. En daarna hebben we één bladzijde verder. Hebreeën 12, vers 23. Wordt over ons gezegd. Gij zijt gekomen tot, vers 23 van Hebreeën 12, tot de algemene vergadering, namelijk de gemeente der eerstgeborenen. En je legt hem zo zonder meer naast Romeinen 8, vers 29. Christus zou de eerstgeborene zijn samen met vele broederen, kortom, samen met heel die gemeente, die dus genoemd wordt een gemeente van eerstgeborenen. Wij zijn gezegenden, Baruch. Wij zijn gezegenden. Wij zijn begoer, eerstgeborenen. Samen met Christus, want Christus is hoofd van de gemeente en behoort dus tot die gemeente ook. Hè? En wij hebben aan hem deel. En dat heet het ook meteen, die in de hemel opgeschreven is. Gezet gekomen tot de rechter over allen, want het eerstgeboorterecht van Christus stelt hem aan tot rechter over levenden en doden. Maar waar wij eerstgeborenen zijn met Christus, zullen wij met hem de wereld, zelfs de engelen, oordelen. Ja, is dat niet wat hoog gegrepen? Ja, hoger kan niet. Maar het staat wel in de Bijbel, en daar gaat het maar om, hè. Gemeente van eerstgeborenen. Daarmee krijgt het woord dus zijn volle betekenis. En daarna hebben we hem nog maar één keer. Dat is in Openbaring 1, vers 5. Waar enige titels genoemd worden van Christus. Ook in de rest van het hoofdstuk bedoel ik. Waar gesproken wordt over Jezus Christus. Openbaring 1, vers 5. Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden, hebben jullie dit? Uit de doden. En dus eerstgeborene. Eigenlijk is zo'n uitdrukking een pleonasme. Staat er twee keer. Eerstgeborene uit de doden. En dus overste der koningen der aarde. Dat is wat vastzit aan dat begrip eerstgeborene. En die heeft ons gemaakt, vers 6... tot koningen en priesters, maar koningen en priesters zijn per definitie eerstgeborenen. Een koning is koning omdat hij het koningschap geërfd heeft, was hij eerstgeborene. En een priester is priester omdat hij het priesterschap geërfd heeft. Toen zegt u, maar er zijn toch meerdere priesters? Zeggen, ja, maar lees het nou even in het Oude Testament hoe dat van Gods wegen beschouwd wordt. De zogenaamde priesterlijke verantwoordelijkheid berustte namelijk bij de eerstgeborenen onder Israël. En toen de Heer speciaal de zonen van Aaron in die functie plaatste, moesten dus de eerstgeborenen uit die functie ontslagen worden. Zij werden gelost, heet dat. Hebben jullie dat nog? Waarmee dus omstandig gedemonstreerd wordt dat de functie van priester de functie van de eerstgeborene is. Alleen het werd overgedragen van de een naar de ander. En Christus is eerstgeborene uit de doden, en waar wij aan hem deel hebben, heeft hij ons gemaakt tot koningen en priesters voor uiteraard zijn God en Vader. Want wij zijn gezegend met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus. Nou, dan hebben we al die schriftplaatsen gehad over enig geborenen en eerstgeborenen. En dan hebben we alleen nog eerstelingen. Dat zijn er 8. Daar kunnen we nu helemaal snel mee klaar zijn. En ik wijs er nog een keer op dat het woord eersteling, aparge, inderdaad ook een vertaling is in het Oude Testament van het begrip begoer, eerstgeborenen. Het woord aparge, dat komt van apo. Apo duidt op scheiding, apart gezet. Kan van alles zijn. Er vandaan, ernaast, wat het maar is. Apo is apart gezet. En arge betekent zoveel als eerste, hoofd. Dat wil zeggen, het is het eerste en het is apart gezet. Dat hebben ze mooi vertaald, toch eigenlijk wel. Vindingrijk. Want het duidt inderdaad op de eerste vruchten van de oogst. die ook in het Oude Testament volgens de Mosaïsche wet apart gezet werden, namelijk ze werden gewijd aan de Heer. Ze werden beschouwd als Bechul, als eerstgeborene. Dus apart gezet voor de Heer, dat is wat het woord ook betekent en niemand twijfelt eraan. Dit woord vertaald met eersteling duidt op eerste vruchten van de oogst in de zin van de Oud-Testamentische wetgeving. Namelijk, het is per definitie bestemd voor de Heer. En dat blijft dus ook zo waar we dit woord in het Nieuwe Testament tegenkomen. En raad is waar we terechtkomen. In Romeinen 8 dus. Waar we al waren. Namelijk in Romeinen 8 vers 23. Midden in dat verhaal over erfgenaam van God. Mede-erfgenaam met Christus, zoonstelling, staat in vers 23 niet alleen dit, maar wij ook zelven die de eerstelingen des geestes hebben. De eerste vruchten van de geest. Sommigen beweren dat het had moeten zijn die de eerstelingen des geestes zijn. Dat lijkt mij ook, maar het is moeilijk te bewijzen. Maar in de praktijk maakt het toch geen verschil. Wij zijn namelijk eerst de vruchten van de geest en daarom als eersten apart gezet om aan God gewijd te worden. Voor zover dat niet al gebeurd is overigens, want wij zijn natuurlijk gewijd in onze priesterlijke functie onder het nieuwe verbond. En onze levens zijn gesteld tot levend heilig God, welbehagelijk offer. Maar dat is het vervolg op Romeinen 8, uiteraard. Dat is wat hier staat. En deze dingen worden vervuld bij onze aanstelling tot zonen, namelijk de verlossing onzes lichaams, en daar hebben wij het al over gehad. Maar als je dit vers terugvertaalt naar het Hebreeuws, dan krijg je dus in elk geval dat woord begoer erin. Als eerste vrucht van de oogst. Dat zijn wij ook, want de eerste vrucht van de oogst is in de eerste plaats de eerstelingen garf. Dat is Christus, daar hebben we het zo over. En de andere is de eerstelingen broden. En dat is heel de gemeente. En dat zijn wij. Daarna slaan we om en komen terecht in Romeinen 11. Waar het over de gemeente feitelijk ook gaat. Maar dat kan ik niet uitleggen nu zo snel. Dat is in vers 16. Indien de eerstelingen heilig zijn, zo is ook het deeg heilig. En dus het brood daarvan. En als u het mij vraagt, is het de verwijzing naar de eerstelingenbroden van het wekenfeest, weet u wel. Het Pinksterfeest, als uitbeelding van de gemeente. Maar meer kan ik daar zo snel niet over zeggen. Dan hebben we een hele snelle. Romeinen 16 vers 5, daar gaat het over ene Epenetus. Ja, de man kan het ook niet helpen dat hij zo heet, denk ik altijd. Epenetus, die de eersteling is van Achaïe in Christus. Dat betekent gewoon, hij is de eerste vrucht van de prediking van het evangelie in Achaïe. Niet dat het ons geen problemen oplevert, het levert ons wel problemen op. Want in 1 Korinthe 16 vers 15 gaat het over ene Stefanas. En die wordt ook genoemd de eersteling van Achaïe. Nou ja, het huis van Stefanas. De eersteling van Achaïe. Maar ik kan me zo voorstellen dat de eerste uit het huis van Stefanus weer deze Epenetus was. Ik bedoel, het is niet noodzakelijk tegenstrijdig. Maar hier wordt het op aardsniveau toegepast. Dat begrip eersteling in de zin van eerste vrucht van de arbeid. En dat lijkt me dan verder wel duidelijk. Daarna hebben wij 1 Korinthe 15... En dan zei mijn vader, terwijl er gebladerd werd, zei hij, wat is dat toch een geweldig mooie muziek. Hè? Hij moest ook de tijd vullen, zou ik maar zeggen, onder het bladeren. En zei hij, dat is prachtige muziek, bladeren in de Bijbel. En dat is ook zo. Nou goed, 1 Korinthe 15, waar het gaat over de opstanding. En waar staat, vers 20, maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en je voelt het woord al hangen. Opgewekt uit de doden is geboorterecht dus. En dat staat er ook. En is de eersteling, in het Hebreeuws zou het begoer geweest zijn, ja. Is de eersteling geworden dergenen die ontslapen zijn. De eerstgeborenen uit de doden hadden we al. En nu hebben we de eersteling dergenen die ontslapen zijn. Met als consequentie, vers 25, hij moet als koning heersen. Uiteraard. Het leidt tot koningschap. Maar in vers 23 staat de term nog een keer. Het zal opstanding zijn, maar niet allemaal tegelijk. Staat daar. En ieder in zijn orde, volgorde, rangorde, zo u wilt. De eersteling Christus, dat slaat op de eerstelingen Garf uit Leviticus 23. Daarna die van Christus zijn in zijn toekomst. Dat slaat op de eerstelingen broden uit Leviticus 23, dat is de gemeente namelijk. En daarna zal het einde de voltooiing zijn van de opstanding. Dat is op de jongste dag uiteraard en dat slaat op de oogst. Die volgt op de eerstelingen garf en de eerstelingen broden. Mooi parallel, maar het zal duidelijk zijn dat die term eersteling hier wel degelijk ook weer die betekenis heeft van eerstgeboorterecht enzovoorts. Dan hebben wij nog twee schriftplaatsen. Want 1 Korinthe 16 vers 15 heb ik al genoemd. Dat was Stefanus, het huis van Stefanus. Dan hebben wij nog Jacobus 1. Daar ben ik persoonlijk altijd erg blij mee. Omdat Jacobus daar volstrekt dezelfde dingen zegt als Paulus. Prachtige uitdrukkingen. Vers 18 van Jacobus 1. Naar zijn wil, naar Gods wil, heeft hij ons gebaard. Nou ja, dat woord gebruiken we niet bij baren. De mannen baren niet, dat schijnt. Dus nieuwe vertalingen zullen dat wel anders hebben, maar het is heus dat woord. Naar zijn wil heeft hij ons voortgebracht. Door het woord der waarheid, want dat is het zaad der wedergeboorte immers. Opdat, met als doel, niet maar opdat wij behouden zouden worden, maar opdat wij zouden zijn eerstelingen. De vertalers hebben als tussengevoegd, want die zeggen, ja, maar dit is een metafoor, of dit is beeldspraak. Ja, dat is een gewone metafoor, laat het als maar weer weg, hè. Opdat wij zouden zijn eerste vruchten van de oogst. Opdat wij zouden zijn eerstelingen, eerstgeborenen, had dat gewoon kunnen zijn, zijn er schepselen. In verband met de nieuwe schepping, uiteraard. Kortom, opdat wij zouden erven. Daarom heeft hij ons gebaard door het woord der waarheid. En dat is ook het doel van Gods werk aan ons nu, ook in ons praktische leven, met betrekking tot de zaligheid der ziel. Als genoemd in vers 21 hier uiteraard. Want daar gaat het om. Hè? We zijn wedergeboren. Ja, maar de bedoeling ervan is dat we tot eerstgeborenen worden gesteld. Definitief en officieel. Namelijk tot zonen zullen worden aangesteld. En dat is het dan. Dan heb ik nog maar één vers. Openbaring 14 vers 4. Daar gaat het over 144.000 maagden. Dat wil zeggen mannen nog, ook nog. 144.000, de 144.000 verzegelden uit de 12 stammen van Israël. Het zijn dus Israëlieten, die zullen namens Israël het evangelie prediken over de gehele aarde, onder al de volken. En zij worden genoemd, zij zijn eerstelingen voor God en het Lam. Dat klopt natuurlijk, want hier op aarde ontvangen zij te midden van de volkeren eerst geboorterecht. En niet maar alleen de 144.000, want dat staat er ook niet, maar zeker die 144.000. Zij vertegenwoordigen in hun functie, namelijk het koninklijke en priesterlijke volk Israël, en vervullen hun functie over heel de wereld. Een ander deel van het volk is uiteraard gewoon betrokken bij de opbouw van het koninkrijk in Palestina. Nou ja, in Canaan moet je zeggen, in het beloofde land, zie je. Maar naar aardse normen zijn zij dan eerst geborenen. Dat klopt. Maar naar andere normen, naar hogere normen, is de gemeente van eerst geborenen. En wordt voor dat doel ook inderdaad gezet in de hemel. Dat is wat het is. Maar ik hoop dat u duidelijk geworden is dat dit maar niet woorden zijn over volgorde, over, of over aantal of iets dergelijks. Maar het die drie woorden in het Nieuwe Testament alle drie dezelfde betekenis of strekking hebben. Zij spreken over het eerstgeboorterecht en daarmee over onze zoonstelling. En ik zeg het met nadruk, niet omdat ik denk dat u dat niet weet, maar omdat ik denk dat vele gelovigen daar zelfs maar geen flauw idee van hebben. We komen nooit verder dan geloof in de Heer Jezus en dan kom je hierna in de hemel, als je het hier niet langer volhoudt of zoiets. En daarna leven wij nog lang en gelukkig. Het is veel meer dan dat. Het is veel meer dan dat. We zijn kinderen Gods geworden, opdat wij ook vanwege dat plan dat God uitwerkt in de loop der eeuwen zouden deel hebben aan zijn hemelse heerlijkheid en dus inderdaad aan zijn koninklijke en hogepriestelijke hoedanigheden. En dat ligt besloten in het woord begoor, de gezegenden. En dus degene die mede erven met Christus en binnen afzienbare tijd met hem tot zonen zullen gesteld worden in zijn openbaring. En we zullen hem daarvoor danken. Hemelse Vader, wij zeggen u dank voor die rijkdom die u ons geschonken hebt. We danken u dat we mogen zien in uw woord dat zoveel uitdrukkingen en daarmee dus ook zoveel schriftplaatsen ons precies hetzelfde leren. Ons leren dat u ons getrokken hebt uit deze duistere wereld reeds nu, in deze dagen voorafgaande aan uw openbaring en heerlijkheid, opdat wij zouden geroepen worden voor deze hemelse positie. Om een plaats in te nemen in deze gemeente van eerstgeborenen die zal delen in uw heerlijkheid in de toekomst. Wij danken u dat we deze dingen mogen leren verstaan. We mogen leren verstaan ook dat onze heiland zelf niet alleen is de redder van individuele zondaren, maar dat hij in het bijzonder is degene die gegeven is alle macht in hemel en op aarde, die uitermate verhoogd is geworden en als uw zoon gezeten is aan uw rechterhand om u te vertegenwoordigen in heel de schepping. En we danken u dan dat we naar hem op mogen zien, in geloof, om van hem leven te ontvangen, om van hem zijn geest te ontvangen, maar ook om veranderd te mogen worden naar zijn beeld. Wij danken u dat we hier mochten zijn. We mochten voeden daarom weer met dit woord. En daarom mogen opwassen in kennis en in genade en in geloof. En onze hoop versterkt ook mag worden, onze zalige hoop op de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker. We danken u dat wij naar die dingen mogen uitzien en in afwachting daarvan mogen leven uit de kracht van uw genade. Amen.